Lobbypanel.
Steeds meer partijen willen een gratis kinderopvang voor iedereen. Hoe haalbaar is dat? En die avondklok, is dat een bot instrument of het laatste redmiddel om een derde golf een beetje af te vlakken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland, en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van MagnetMe. Ik struikel helemaal van enthousiasme over mijn aankondiging. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Ja. Goedemiddag.
En ik wil beginnen met jullie eigen eerste punt op de agenda. Maria, wat is dat voor jou?
Dat is voor mij de minister van de Nieuwe Economie. Wij zijn bezig met een campagne vanuit NVO Nederland, omdat we natuurlijk al lang zien dat die economie anders moet. Die moet klimaatneutraal, circulair, inclusief en met transparante handelsketens. Meer dan tijd. Die campagne is in het najaar gestart. Er stond meer dan 200 mensen zich voor ingeschreven. Er is een hele lobbycampagne door die kandidaten zelf gevoerd. Daar zijn 21 kandidaten doorgegaan naar de halve finale. En op vrijdagmiddag het kabinet trad af. En op hetzelfde moment hadden wij 21 nieuwe leiders die pitchten voor die ministerspost. Er zijn er nu 3 uitgekozen. En aanstaande maandag hebben we de finale. En toen ik hier naartoe reed, hoorde ik dat de Beurs van Berlage al bekend heeft gemaakt dat ze de avondklok moeten handhaven. Dus dat avondprogramma moeten wij als de Wiedeweerga iets anders gaan inrichten.
Wat wordt de positie van die minister? Wat gaat zo iemand doen?
Die gaat eigenlijk namens het bedrijfsleven het verhaal vertellen wat er allemaal al kan en wat er nodig is van de politiek. Dus wij zijn een beweging van koplopers. Er zijn zo'n 2000 bedrijven bij ons aangesloten die laten zien dat het kan, circulair ondernemen, maar ook de energietransitie, biodiversiteit toepassen, inclusiviteit. En deze ondernemers hebben wij een stem gegeven door middel van deze campagne. En de 3 eindkandidaten gaan pitchen om eigenlijk het verhaal te vertellen namens ondernemend koplopers Nederland richting de verkiezingen. Dus de winnaar van maandag gaat meedoen in debatten met politici uit de Tweede Kamer die zich kandidaat hebben gesteld. En dan het gesprek aan via de media, dus vooral het geluid laten horen.
Maar er zit dus ook een indirect verwijt in dat verhaal op dit moment voor heel veel mensen nog onduidelijk is of niet gehoord wordt.
Ja, ja.
Terwijl dit thema's zijn die ook in dit programma regelmatig worden besproken. Maar ze halen het niet tot in Den Haag?
Nou, wat we zien in Den Haag is dat de agendas echt al duurzamer zijn dan 4 jaar geleden. Dus we hebben die verkiezingsprogramma's natuurlijk allemaal naast elkaar gelegd. En daar zien we dat echt dit thema veel meer in de agenda staat. Veel beter. De Sustainable Development Goals, het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulair ondernemen zit echt in alle programma's, maar bij de een meer dan de ander. En wat ons betreft mag het natuurlijk een tandje ambitieuzer. En er zijn, kijk, het kabinet is niet voor niks afgetreden. Er zitten toch wat mankementen in het huidige systeem, waardoor de impact op mensen en milieu dusdanig is dat hij niet bijdraagt aan het welzijn van iedereen. Dus ik denk dat het tijd wordt om echt met spoed dit nog urgenter op de agenda te hebben.
Wat is jouw agendapunt, Vincent?
Ja, dat is toch corona. En dat zou je, dan zou je denken, oh, daar komt hij weer met corona. Dat
zal me niet verbazen, inderdaad.
Nee, het is natuurlijk niks nieuws. Alleen het punt is wel, wat we in Rotterdam zien, is dat we flink aan het verslappen zijn. Dan heb ik het over bijvoorbeeld in de supermarkten worden winkelwagentjes. Ja, dat is waar ik me dan als gemeenteraadslid mee bezighoud. Dan moet je wel snappen en begrijpen dat het op die schaal is. Dat winkelwagentjes niet goed worden schoongemaakt. Maar ook dat we bijvoorbeeld gezien hebben vlak voor de klassieker. En begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot Feyenoord-fan. Maar dat er honderden Feyenoord-supporters bij elkaar kwamen. En nou, niet op 1,5 meter kan ik je vertellen, om hun club uit te zwaaien. Dat die spelers dan doodleuk daar even bij gaan klappen en even dat in ontvangst nemen. Ja, daar hebben we een actualiteitsdebat voor aangevraagd dat we morgen hebben. Weet je, we zien over de linie dat we gewoon aan het verslappen zijn. Dat er wordt ontzettend gewoon veel op kantoor gewerkt. Mensen houden geen afstand, ook dus bij dat soort dingen niet. En daar maak ik me grote zorgen om als gemeenteraadslid. Want in Rotterdam hebben we niet een goede reputatie als het gaat om de bestrijding van corona. We zijn toch goed in het aanvoeren van slechte lijstjes. Als het gaat bijvoorbeeld weer om de bijstand natuurlijk in Rotterdam. Maar
heeft ook
als
iets te maken met wijken die natuurlijk wel vaker hun oorsprong hebben in grote steden, waar misschien ook mensen dichter op elkaar zitten.
Ja, het is natuurlijk anders in Bad Nieuwschans, dat begrijp ik ook wel. Maar vergeleken met andere dichtbevolkte regio's doen we toch vaak slechter. Ja, nu doen we weer wat minder. Maar het is
ik geef jou als Rotterdammer even een hart onder de riem. Maar dat,
ja, nee, dat waardeer
dus
ik zeer, Thomas. Waardeerd. Dankjewel. Maar ik laat hem even liggen. Maar het is, nee, kijk, wat we wel eens eerder besproken is dat de uitdaging die er ook is taal. Hè? Dus in heel veel achterstandswijken, mensen bijvoorbeeld met een Turkse achtergrond die de Nederlandse taal niet spreken, die zijn bezig met het uitvoeren van de Turkse maatregelen. Ja, dat is geen grap. Dat gebeurt dus echt. Omdat de Turkse steden, want die hebben schotels en die kijken de hele dag dag Turkse televisie. En als daar wat van gezegd wordt, dan gaan ze vanuit dat het ook geldt in Nederland. Dus dat soort dingen hadden we ook mee te maken. En dat is natuurlijk een uitdaging. Maar over het algemeen, maar die Feyenoord supporters, over het algemeen, die verstaan heel goed Nederlands. Alleen die luisteren niet.
We gaan het zo meteen uiteraard ook hebben over de avondklok. Die kan ieder moment worden aangekondigd. Maar ik moet tijdens jouw verhaal ook denken aan een tweet die ik las van Bert Slachter, lid van het Red Team. En de afgelopen maanden veelvuldig op televisie en op radio te horen. Die schreef gisteren: niet het aantal maatregelen telt, maar het aantal contacten. Een strenge lockdown waar niemand meer aan meedoet helpt minder dan een lichte lockdown waar iedereen zijn best doet.
Precies.
Ja, precies. Maar wat zou dat dan impliceren? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld deze lockdown en weer een maatregel?
Nou,
en weer minder draagvlak?
Die avondklok is natuurlijk een, als die straks vandaag wordt aangekondigd, dat doet men omdat dat een te handhaven maatregel is. Nu heb je te maken met heel veel maatregelen. Bijvoorbeeld zorg dat je thuis bent. Ga maar met maximaal 2 personen naar iemand anders op visite. Werk zoveel mogelijk thuis. Alleen dat zijn maatregelen die amper te handhaven zijn. Je kan niet achter de voordeur kijken. Je kan niet kantoren gaan binnenlopen. En daarom kiest men voor een avondklok. Omdat wij ons dus niet aan die maatregelen houden. Omdat het een handhaafbare optie is. En dat is eigenlijk de hele spijtige, trieste conclusie. Omdat wij ons massaal, en ik zie het om me heen in mijn eigen omgeving ook, massaal niet aan die regels houden, is het dus nodig om zo'n rigoureuze maatregel te nemen. En dat zal waarschijnlijk ook de argumentatie van het kabinet worden. En dat is eigenlijk, we kunnen zeggen, het is zo stom dat Mark Rutte en Hugo de Jonge dit moeten invoeren. Het ligt gewoon aan onszelf. En dat vind ik er echt heel triest aan.
Ben jij dat met Vincent eens?
Ja, die avondklok is nu natuurlijk het nieuwe thema. Maar wat er al heel lang aan de hand is, is kinderen niet naar school.
Mm-hmm.
Dat vind ik echt een enorm issue. Bedrijven die allerlei dingen niet kunnen doen. Dus uiteindelijk, die avondklok is nog een optelsom, omdat we ons gedrag inderdaad onvoldoende aanpassen. Collectief. Maar in die mix, ik vind persoonlijk veel heftiger dat onderwijs thuis is. Ik merk dat met collega's. Joh, ga maar eens werken als jij 3 kinderen thuis les moet geven en hebben geleid.
Dat is niet te doen.
Het vraagt ongelooflijk veel van heel veel ouders. En ja, dan is avondklok ineens het item. Hè?
Hoe komt dat? Want Marieke Blom zei het, hoofdeconoom van ING, Marjolein Moorman, wethouder onderwijs hier in Amsterdam, heeft ook gezegd, het lijkt nu alleen maar over die avondklok te gaan. Misschien omdat dat ook een wat principiëlere keuze is, of als een grondrechten aantast.
Ja.
Maar de sluiting van de scholen, en notabene met de motivatie om ouders thuis te houden, ja. Nou, dat wordt eigenlijk gewoon gemakshalve maar geaccepteerd.
Ja, gemakshalve. We hebben ons denk ik enorm aan regels gehouden. Die eerste lockdown was dat helemaal duidelijk. In die verscherpte lockdown in december is dat echt weer strakker toegepast. Maar ja, wat je net zegt, dat is ook waar. In het gedrag van jongeren zie ik ook nog steeds, met name in de avonden, ander gedrag. Ik vind het dus op zich die avondklok helemaal niet zo'n ding. Ik vind dat we zo snel mogelijk van dat virus af moeten en ons dus collectief moeten gedragen. En de impact dus op onderwijs en bedrijven, die is vele malen groter.
Ja.
En dus heb je strakke regelgeving nodig.
Ja, nou, maar zo is het. En wat mij dus nu verbaast, is dat bijvoorbeeld als het gaat om die thuiswerkplicht. Hè, we zeggen tegen iedereen, en dat is bijvoorbeeld in mijn bedrijf, McNamee, is zo dat iedereen gewoon thuiswerkt. We hebben het al gewoon tegen iedereen gezegd, werk thuis. Terwijl ook er situaties zijn die echt niet prettig zijn. Mensen die met meerdere mensen in een huis wonen, in studentenhuizen. Nou, dat is echt niet fijn thuiswerken op zo'n manier. Maar toch doen we het. En ik zie om me heen, bij ontzettend veel bedrijven, dat mensen gewoon op kantoor gaan zitten. Echt, en dat zijn niet mensen die in een magazijn moeten werken of in een supermarkt vakken moeten vullen. Waar je echt prima kan thuiswerken. En aan de ene kant zie je ontzettend veel werkgevers die natuurlijk steun krijgen. Ik heb wel eens eerder gezegd, er is geen betere plek in Europa en de wereld om ondernemer te zijn dan Nederland. Die steunpakketten zijn echt fantastisch ingericht. Hartstikke goed. Kan hier en daar vast nog wel wat beter, maar zijn over de hele linie echt waanzinnig breed en goed. En tegelijkertijd zijn er ontzettend veel werkgevers die ook die steun ontvangen, die totaal zich niet aan die maatregelen houden. Ik ken evenementenbureaus, nou, je kan je voorstellen, die zijn hard getroffen, krijgen ook veel steun, maar werkgevers, ondernemers, en ik ben ondernemer, hè, en VVD'er, kan je nagaan, die zeggen tegen hun personeel, ik wil liever dat je op kantoor werkt, want dat vind ik een prettigere sfeer hebben.
Wacht,
weet je, dan lijkt het wel echt een one-way street van de overheid naar die ondernemers. Waar is de wederkerigheid?
Ja, maar dus jij vindt dat als je aanspraak maakt op steunpakketten, dat je dan ook maar aan de regels moet houden?
Vind
natuurlijk
ik wel.
Moet je aan de regels regels houden. Maar je kunt ook zeggen dat dat kantoor eigenlijk dicht is. Dat je geen cent meer verdient in de horeca. Dat is ook hoe je het went of keert.
Nou,
nee, maar de horeca is hier het probleem niet. Want dat personeel werkt natuurlijk niet meer. Nee. Het gaat echt om personeel wat nu nog op kantoor werkt. Echt kantoorpersoneel. En ik vind inderdaad als VVD'er en als ondernemer dat als jij steun krijgt van de overheid en je houdt je niet aan de regels, dat we serieus moeten gaan nadenken wat we met die steun gaan doen. Want we zijn een maatschappij die is gebaseerd op wederkerigheid. Je mag echt wat terugverwachten als overheid, denk ik, voor die steun, om dat virus te helpen eronder te krijgen.
Heel goed punt. Wederkerigheid en eigenlijk de collectieve... We hebben elkaar, we are all in this together. We zitten hier allemaal in, we willen hier allemaal uit en we hebben elkaar ontzettend hard nodig. He, dus, en op het moment dat een bedrijf steun zou krijgen en dan dus niet zich aan de regels houdt, echt absurd. Dus het betekent dat bedrijven zich aan de regels houden, maar ik vind bedrijven worden wel hard getroffen.
Maar de bedrijven geldt voor, die nu...
Maar voor het onderwijs, he, nu, en de mensen die werken en onderwijs en kinderen begeleiden, nou, dat is echt super zwaar. Dus ook wij als werkgevers zeggen van, ja, weet je, kijk wat mogelijk is, want het is echt super pittig. En dat duurt natuurlijk al heel lang, en op het moment dat we dus nu een avondklok nodig hebben om het even een stapje verder te brengen, dan denk ik, ja, dan moet dat maar.
Ja, nog heel even over die avondklok, want dit is het lobbypanel. Ernst Kuipers kennen we allemaal, Jaap van Dissel kennen we allemaal, Diederik Gommers kennen we ook allemaal. Die laatste die zei nu, bij Jinek was het volgens mij gisteravond, de zorg, nou, die heeft helemaal niet zoveel baat bij zo'n avondklok.
Heel verwarrend.
Ja, dat is inderdaad. Kijk, dat is ook dat hele OMT, dat geeft dus aan de ene kant, volgens mij zit die Gommers zit in het OMT. En die geven dan advies aan de regering. Maar tegelijkertijd zitten ze ook allemaal, dat is ook een soort van nevenfunctie, of eigenlijk bijna een fulltime functie, van allemaal aan tafels bij elke talkshow. En gaan ze individueel er allemaal meningen geven. Kijk, we weten, dat weten we nog van die eerste golf, is communicatie is key. Duidelijkheid, eenduidigheid, spreek met één mond. En ik denk dat dat wel een les is van je moet ze niet censureren. Maar je moet wel afspreken met elkaar. Jongens, wat is met elkaar de boodschap? Want we zijn één team. We moeten dit samen doen. En natuurlijk kunnen er meningen zijn. Maar die verschillende meningen zorgen uiteindelijk, als je dat communiceert als één boodschap, alleen maar tot verwarring.
Ja, wat je ziet is dat die mensen die veel in die talkshows zitten, zeg maar op een gegeven moment een soort van alles iets gaan vinden. En dat is wel een groot gevaar. Want echt Nederlanders, die weten het zeker niet meer als die signalen allemaal zo verschillend zijn.
Precies.
En dat kan je zeggen, ja, iedereen lobbyt voor zijn eigen, maar we hebben een OMT. Ik denk dat we daar vertrouwen in hebben. En volgens mij zit Kuipers daarin en niet Gommers.
Zit dat nu op te zoeken.
Ja, andersom,
het niet meer zo goed.
Kuipers zit
niet,
daar zeker in.
Nee, hij zat er juist niet in. Dat zei hij bij M.
Oh.
Maar daar werden wij even zo
op. Okay,
maar het is
zo duidelijk.
Ik had hier, toen ik hier naartoe reed, was in ieder geval, heb ik ook nog een stukje Radio 1 geluisterd. En daar zat iemand
nu je telefoon.
Oh, ja, maar hier gaan we al. Wij snappen het al niet meer. Dus het is, kijk, en
nee, maar dat is helemaal waar. Dus de eenduidigheid en helderheid. En daar hebben we ook een regering voor nodig. Heb ik ook hier eerder gezegd. Je hebt een regering nodig met lef en met moed die hier verantwoordelijkheid opneemt. Hebben we echt nodig nu. Ja. En als je ook kijkt naar het bedrijfsleven. Ik denk dat uiteindelijk we ermee gebaat zijn dat die lange termijn perspectief echt wel meeweegt in besluiten die we nemen. Dat moet echt gebeuren, want economisch heeft het een enorme impact. Maar voor de korte termijn moeten we gewoon van het virus af en alles wat daarvoor nodig is.
Juist ook voor bijvoorbeeld die horecaondernemers die nu echt dichtgaan. Hè? Dus want dat heb ik het over die ondernemers die dus nu wel hun kantoor of hun personeel op kantoor laat werken. Dat is zo ontzettend asociaal naar al die horecaondernemers waarbij we nu bijvoorbeeld door die lockdown en door die avondklok geen experimenten kunnen doen wat we wilden doen rond deze tijd. En dat is het directe gevolg en dat moeten we echt met elkaar onder ogen zien.
We gaan naar een ander onderwerp, want die zijn er toch wel degelijk.
Zaken doen.
En dat doe ik samen met twee leden van het lobbypanel. Geen leden van het OMT, volgens mij.
Nog niet. Nee.
Vincent Karremans is hier, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam, oprichter van MagnetMe. En Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Na de val van het kabinet over de kinderopvangtoeslagaffaire pleiten steeds meer partijen voor gratis kinderopvang. GroenLinks, D66 en ook vakbond FNV zijn er al over uit. Iedere ouder moet gratis zijn kind naar de crèche kunnen brengen. Ik krijg nu bericht van de regisseur. En dat betekent dat ik ook contact ga krijgen met onze politiek verslaggever over, denk ik, die persconferentie. Thomas van Groningen, politiek verslaggever van BNR in Den Haag, denk ik, ook in afwachting van die persconferentie. Of, Thomas, is er ander nieuws?
Nou, inderdaad, in afwachting van die persconferentie die zometeen om 14:00 gaat beginnen. Zojuist zijn alle ministers die bij het overleg waren op het ministerie van Algemene Zaken om die avondklok te bespreken, die zijn naar buiten. Ik heb ze daar kort kunnen spreken en ik wil dat toch even met je delen, want het lijkt er toch op dat die avondklok er zometeen gaat komen. Vanaf vrijdagavond 8:30 tot en met zaterdagochtend dan 16:30 en dan iedere dag vanaf dan mag je niet zonder goede reden op straat zijn. Nou, de ministers wilden nog niet vooruitlopen op wat de details zijn van die maatregel, dus hoe dat eruit gaat zien. Maar we kregen er wel het beeld dat die er gaat komen en dat het een zwaar en moeilijk besluit is geweest. En nu is het even afwachten op die persconferentie zometeen om 14:00. Maar hij gaat er komen. Dat kunnen we in ieder geval bij wat we net hebben gehoord van de ministers daar, kunnen we dat voorzichtig concluderen, Thomas.
En kun je ook al voorzichtig iets zeggen over voor hoe lang dat dan is? 9 februari wordt natuurlijk genoemd.
Ja, dat is wel waar het op uitdraait. Dat die tot, in ieder geval tot wanneer de maatregelen nu lopen, de huidige coronamaatregelen, die lopen tot en met 9 februari. En de verwachting is dat dit dan ook tot dat moment ingesteld wordt en dat er ergens in de week daarvoor weer een persconferentie gepland wordt om te kijken of die maatregelen verlengd moeten worden. Wat interessant is, de politieke steun. Even het politieke spelletje toch even meenemen. Wie is nou wel voor, wie is nou niet voor? Sigrid Kaag speelt een belangrijke rol, want D66 is een regeringspartij en, weten we, is tegen een avondklok. Ik heb haar gevraagd van, ja, bent u nu dan wel voor? En dan zegt zij dit.
Nou, we hebben zoals altijd een goed gesprek met elkaar. Dit zijn belangrijke momenten. We willen uiteindelijk allemaal door met de meest effectieve en efficiënte aanpak van de coronacrisis. De situatie is heel zorgelijk. Zeker als je de berekeningen van het RIVM voor wat betreft de impact van de Britse variant meeweegt. En we moeten daar zowel preventief op kunnen acteren en natuurlijk doorzetten. Iedereen maakt zich grote zorgen over hoe het leeft in de maatschappij, wat er gebeurt met onderwijs. De minister-president geeft om 14:00 een persco.
Ja, daar verwijzen ze dan naartoe door. Maar je hoort daar wel een minister die eigenlijk zegt, ja, we hebben, als we dan kijken naar die Britse mutant en de zorgen die daarover zijn, en die ook, ja, Van Dissel was ook bij het overleg, die daar toch weer op tafel zijn gelegd, dan is dit de optie. Dit moeten we doen. Een avondklok vanaf vrijdag.
Nou, wij zijn alvast geïnformeerd, maar we wachten beleefdheidshalve toch ook nog even die persconferentie af. Rond 14:00 en die zal te horen zijn op BNR. In de tussentijd praat ik nog door over andere belangrijke zaken. Namelijk gratis kinderopvang. De steun voor dat idee lijkt te groeien, ook politiek gezien. Is er ook steun bij Maria van der Heijden?
Zeker.
Zeker. Ja,
ik vind het hele belastingssysteem moet op de schop. En kinderopvang en, nou ja, die toeslagenaffaire heeft laten zien hoe het helemaal fout kan gaan. Ik vind dat we naar een simpel systeem moeten en gratis kinderopvang ben ik helemaal voor.
Maar dat is misschien een heel simpel systeem met een rekening natuurlijk.
Is een rekening en moeten we ook betalen, want dat betekent dat mensen veel makkelijker arbeid en zorg kunnen combineren. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste argument en het is simpel om het uit te voeren en het maakt het dus makkelijker.
Nou, het CPB heeft dat becijferd, hè, of er veel effecten zijn voor de werkgelegenheid. Die effecten, blijkt uit die studie, zijn gering.
Ja, vanuit ik heb dat ook gezien. Ik ben daar geen deskundige op. Ik heb me daar ook niet in. Persoonlijk zeg ik, van het systeem heeft laten zien dat het niet werkt. Dat er heel veel leed is veroorzaakt. We moeten echt naar een ander systeem. Maar in de breedte vind ik, we hebben een belastingssysteem ook voor ondernemers, wat leidt tot heel veel wet- en regelgeving, waar bedrijven ook op allerlei manieren last van hebben. Dus we moeten echt naar een nieuw belastingssysteem toe, waarin we opnieuw op 2021 wegen wat belangrijk is. En die impact op mens en milieu is belangrijk. Daarbij kan de belasting op arbeid enorm naar beneden. En creëren we ruimte voor dit soort voorzieningen, omdat die voor het welzijn van mensen belangrijk zijn. En de belasting op milieu kan omhoog. Dus ik pleit voor een integraal nieuw belastingssysteem. En wat mij betreft hoort daar gratis kinderopvang bij.
Ik ga even kijken of daar ook applaus voor op te halen valt bij Vincent Karremans. Dat mag nu.
Thomas, ik word in april voor het eerst vader. Ja, dus ik dacht, dat komt mooi. Dat scheelt weer. Ja. Nee, het staat overigens ook in het VVD-verkiezingsprogramma. Dus voor middeninkomens extra tegemoetkoming als het gaat om kinderopvang. Dus dat het inderdaad voor hen goedkoper wordt. Gratis bestaat natuurlijk niet. Ik zit zelf in een coalitie met onder andere GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik moet ongeveer elke week uitleggen dat er geen geheime pinautomaat op het stadhuis staat waar je gratis flappen kan trekken. En ik zag al in het verkiezingsprogramma van GroenLinks was iedereen die 18 wordt krijgt 10.000. En nu ook nog gratis kindersoezel. Ja, we zijn pas in januari. Dus ik ben benieuwd waar het eindigt in maart. Of straks bij een eventuele kabinetsformatie. Maar het moet natuurlijk ergens van betaald gaan worden. Ik weet niet, misschien onder ontwikkelingssamenwerking. Ik weet niet hoe ze die keuze gaan maken.
Ja, als het zo zou zijn dat mensen makkelijker gaan werken, maken, levert dat natuurlijk ook belasting.
Zeker. En daar moet je ook serieus naar kijken. En daarom zegt de VVD ook, maak het ook goedkoper. Want het is hartstikke belangrijk. Tegelijkertijd heb ik ook inderdaad ook die. Dus in die zin denk ik dat er zeker wat moet gebeuren. En moet je ook absoluut een stap daar gaan zetten. Want het is heel belangrijk om mensen aan het werk te krijgen. Maar werk is niet alleen belasting op opbrengsten. Werk is ook gewoon ontzettend fijn voor mensen. Zeker. Sociale omgeving. Het geeft een gevoel van voldoening als je een baan hebt. Dus het absoluut. Het is meer dan alleen een business case voor de maatschappij.
Dat bedoel ik ook met dat welzijn. Hè, op het moment dat je dat makkelijker maakt. Dat maakt echt ook dat mensen makkelijker kunnen werken. En werken is precies wat je zegt. Enorm fulfilling op zijn Engels gezegd. Dat zorgt echt voor enorm veel motivatie, betrokkenheid. Mensen vinden het superleuk om te werken. Maar maakt het systeem maakt het moeilijk. Ja. En wat in de kosten in ieder geval enorm kan schelen, is wat die Belastingdienst nu allemaal moet controleren.
Ja, nee, het kan veel simpeler. Dus en ook wat je nu ziet, ook even waar de lasten worden neergelegd. De middeninkomens betalen nu al heel veel in Nederland. Hè? Dus voor de lage inkomens wordt dat al geregeld wat betreft kinderopvang. En de middeninkomens betalen dat gewoon feitelijk. Dus ik vind het ook fair dat die gewoon meer ontzien worden en dat die ook meer gestimuleerd worden om daarvan gebruik te maken en dan te werken. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk oppassen dat we die sector niet overstromen, want ze hebben nu al een tekort. Er zijn nu al sprake van wachtlijsten. En ze zeggen ook, als het helemaal gratis wordt, dan gaat het ook wel doen met de betrokkenheid van ouders.
Ja, dat vind ik een interessante toevoeging van Emmeline Belsma van de branchevereniging. Die zei tegen de NOS, ik denk dat als je iets gratis aanbiedt, dat het dan zijn waarde verliest. Ouders gaan vrijblijvender om met de opvang. En dat zou kunnen betekenen dat ze hun kinderen later gaan brengen, algeheel minder betrokken zijn. Dus zij, de branche zelf, is geen voorstander. Dat zegt er ook wel iets, daar moet je iets mee.
Maar goed, dat moet je afwegen tegen elkaar. Dus je hebt altijd voor- en nadelen. En dat moet je uiteindelijk afwegen. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we gewoon voor moeten zorgen, als jij wil werken en er staat nu echt in de weg dat jij dat de kinderopvang gewoon te duur is, dan moeten we echt gelijk wat aan doen.
Maria, jij vindt het volgens mij
Ik vind het maatschappelijke belang zwaarder wegen. Kijk, gratis bestaat niet, ben ik helemaal met je eens. Dus het moet uit de lengte of de breedte komen. En als de ouders niet betalen, dan moet de overheid het betalen. Ja, kijk naar het onderwijssysteem. We vinden het allemaal superbelangrijk dat kinderen onderwijs hebben. Gelukkig hebben we een land waarin dat heel goed geregeld is. Enorm belangrijk. En zo zie ik dus ook deze toeslag, dat we dat moeten vervangen door gratis kinderopvang. Omdat je daarmee eigenlijk werkt aan de toekomst en de kwaliteit van de economie. Zo zie ik hem. En dan kijk ik veel meer naar de opbrengsten dan naar de kosten.
Ja. Maar gratis is natuurlijk weer helemaal. Dat kost meer dan 5 miljard per jaar. Dus je zou eigenlijk moeten kijken, waar ligt de sweet spot? Weet je, waar behaal je het meeste
Die middeninkomens ben ik het ook mee eens. Vanochtend sprak nog een collega die zegt ook met, ja, man is arts, zij werkt bij ons. Twee goede inkomens. Dan krijg je het nog wel geregeld hoor. Met 3 kinderen thuis, met je netwerk, et cetera. Maar de middengroep, die heeft het op allerlei manieren gewoon zwaar. Dus ik ben het helemaal met je eens dat je daar ook nog eens een keer kijkt naar wie dan wel en wie dan.
En hoe gaat dit plan, want dit is het lobbypanel, de campagne overleven? Of sneuvelt dit ergens? Kan dit makkelijk worden uitgeruild? Wordt er inderdaad de kaart getrokken van die toeslagenaffaire en de noodzaak gevoeld om daar iets aan te veranderen? Wat denken jullie?
Wat interessant is met het demissionaire kabinet nu, is dat de Kamer natuurlijk opnieuw coalities aan het smeden is om te kijken van, hé, waar kunnen we de meerderheid creëren op bepaalde thema's. Dus reken maar dat een aantal van dit soort thema's verder gebracht worden de komende periode tot 17 maart.
Wat denk jij ervan? Wordt er ergens nog een pinautomaat gevonden?
Die zijn er gewoon niet. Ik denk niet dat er tot de verkiezingen iets mee gebeurt. Maar ik denk wel dat het een onderwerp gaat zijn op de formatietafel. Ik denk ook wel dat er gezien inderdaad ook met het hele verhaal over de toeslagen en het feit dat we dit belangrijk vinden. En ik denk elke partij, of in ieder geval VVD bijvoorbeeld, ook heel erg belangrijk. Dus dat er wel iets mee gaat gebeuren, ja.
Er is voldoende gebeurd het afgelopen half uur. Nog geen persconferentie van premier Rutte. Die weet wel dat hij het lobbypanel beter niet kan onderbreken. Dank voor jullie komst.
Zo is het.
Graag gedaan.
Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland, en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam, waar ze dus aan het verslappen zijn. Ik had niet verwacht.
Nou, de VVD niet, hè, Thomas?
Nee, jullie niet.
Wij zijn hartstikke scherp, zoals
altijd. De burger
altijd
is het, hè?
Nou, ja. Okay. Nou, niet allemaal.
En oprichter van Magnet Me. Dank voor je komst.